Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering, ja, u gelooft het bijna niet, 249 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. En dat betekent dat onze videoman Bastiaan Paschier-Paternotte in Utrecht druk is met allemaal, ja, webcams, kabeltjes, batterijen, weet ik het allemaal. Zodat we heel misschien volgende week de eerste Nare Jongens podcast hebben met beeld.
Het zou zomaar kunnen. We komen echt. We zijn stappen aan het zetten, de technische staf en ik. Dat is ongelooflijk.
Goed, man. Ja, ik ben zo blij dat ik straks een mailtje krijg voor de. Dat, althans, dat belooft hij voor de 10e keer. Net als ik vaak beloof, vandaag ga ik de afrekening doen. Ja. Maar ik ga vandaag een mailtje krijgen van Bas Paternotte. Dijkgraaf, je gaat naar Amazon.nl en dan bestel je dit en dit en dit apparaatje.
Ja.
Dan ben jij ook helemaal qua apparatuur up-to-date. Dus ja. Ik zit elke dag de F5 in mijn mail, maar het is vooralsnog rustig.
Ja.
Ik ga er helemaal vanuit dat het goed komt, Bas, want techniek is bij jou altijd in goede handen.
Techniek is altijd bij mij in goede handen. Maar we hebben het zo druk, man. We hebben die podcast voor BNB voor Liefde. En we hebben Winterverliefde. En we hebben net gelukkig eindelijk...
Die
snap ik het genot van een vinkje op de to-do-list zetten.
Ja, hij snap je uiteindelijk.
Eindelijk na 8 afleveringen van de Hanslers kunnen we dat kutprogramma afvinken.
Ja, vooral die kutmensen.
Ja. De luisteraars, ik heb de eerste reacties al gezien op de podcast van vanmorgen. Die vonden het natuurlijk allemaal weer geweldig. Dus
onze podcast.
Het was ook een interessant project. Maar ik ben blij dat het achter de rug is.
Ja, precies. Hey, we gaan ter zake komen.
Nederland heeft gekozen. Wat gebeurt er met uw stem? Het is nu aan de politiek. Den Haag formeert.
Ja, Bas, de formatie.
Ja.
Dus er zijn wat stapjes gezet de laatste dagen.
We gaan weer beginnen.
Lekker, man. Eindelijk is het dan zover.
Ja. Nou ja, het verhaal is bekend. Een minderheidskabinet is de bedoeling. D66, CDA, VVD.
Ja.
Rianne Letschert, de informateur, die heeft gisteren helemaal in de eentje in het Kamergebouw gewerkt, zag ik in haar agenda. Dus die is waarschijnlijk wel dingen op papier aan het zetten.
Okay.
Vandaag ontvangt ze, komende dagen ontvangt ze alle andere partijen. Dus iedereen komt weer langs. Die worden denk ik even bijgepraat. En ze gaat inventariseren, denk ik, in hoeverre zij bereid zijn deze coalitie te helpen. Verder overlegt ze natuurlijk met de 3 hoofdrolspelers. Jette Jessilkes en Kontje Knal Bontebal, Rolo. En ondertussen overleggen die 3 partijen ook nog met elkaar, geloof ik. Dus het is. En dat gebeurt natuurlijk allemaal achter gesloten deuren.
Gelukkig wel.
Maar de vaart zit er weer in. Reces is voorbij. En ga met die banaan. Gas op die lolly.
Ja. Goed, wat ik heb meegekregen. Want ik volg het natuurlijk allemaal niet zo goed als jij. Ik heb meegekregen dat Sigrid Kaag bij Buitenhof haar zegen heeft gegeven.
Ik heb een heel klein stukje van haar gezien. Ze was weer niet aangeschoven. Dus nee. Ze doet het weer vanuit een van haar huizen. Dan wel in Jeruzalem, dan wel in Zwitserland. Weet ik van waar ze nog meer huizen heeft.
New York.
Maar heeft ze ook nog huis in New York?
Zeker.
Dus ze belt in. Dus mevrouw voelt zich niet verwaardigd af te reizen naar de studio. Maar ja, goed, who the fuck cares wat Sigrid Kaag ergens van vindt. Dus het is, ik vind dat. Ze is oud nieuws. Ze is de oude leider van D66. Ja. Rob Jetten, die wil ook van eraf. Dat hebben we gezien op dat congres. Hè, dat hij er in een zaaltje had weggestopt. Waar ze dan de leden ging bijpraten over de situatie in het Midden-Oosten. Maar er mocht ook geen pers bij zijn. Hè, want Jette wil dat alle aandacht naar hem gaat. En toen hij de campagne inging, toen hoe heet het? Nieuwe Energie had hij het over. Hè? De campagne van 23 heb ik het over.
Ja.
En toen hield hij ook al afstand van Kaag. Want hij zei, ik ben Rob Jette, ik ben de nieuwe energie. Ik ben de nieuwe leider. Dus ja, ik weet niet wat de bedoeling is van Kaag. Het is een beetje vermoeiend. Want ja, we weten, ze is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ze heeft voor de VN gewerkt. Ja, ze kan dus allemaal zinnige dingen zeggen over Trump en zo. Maar ik zie de relevantie niet. Maar Buitenhof is buitengewoon geïnteresseerd in wat Sigrid Kaag overal van
ongelooflijk.
Van vindt. Ja,
ik had liever een keer Fransie Timmermans daar gezien, als ik dan toch eerlijk ben. Van mensen die geen premier werden, terwijl ze dat wel even zouden gaan doen.
Zijn we eigenlijk van hem af. En ik proef dat sentiment vaker. Dat mensen zeggen, waar is Frans Timmermans? Ja. Kom op jongens, we wilden dat hij wegging.
Nee, omdat je weet, hij gaat natuurlijk de staatsman lopen uithangen. Maar ja, ik althans, ik let dan heel erg op die verbeterde mondhoekjes van hem. van dat hij... Ja, het is hem natuurlijk allemaal tussen de vingers doorgeglipt.
Ja.
Katy Piri, de motie, heeft hem uiteindelijk het premierschap gekost.
Ja.
Dus ja, ik wil gewoon die verbeterde smoel van hem zien. Dat
Frans Timmermans zal ongetwijfeld wel een keer terugkeren in het publieke gebeuren. Maar voorlopig...
Wachtgeld.
Wachtgeld en zien we hem niet. En ik vind het prima. Dit was de hele bedoeling. Exit ja. Frans Timmermans. Dus mij hoort u niet klagen.
Het tweede wat ik meekreeg vanochtend was... Was ja. dat Rob Jetten, hij vertelt dat hij niet van plan is om een deal te maken met één of twee partijen voor het hele pakket. Mm-hmm. Maar dat hij per wet deeltjes wil gaan sluiten. En dan zou er dus sprake zijn van een echt nieuwe situatie. Want tot nu toe was het altijd, we gaan naar GroenLinks, PvdA en we gaan naar de ChristenUnie.
Ja.
Als er minderheden moesten worden versterkt.
Ja.
Maar Jetten suggereert dus dat hij met wisselende partners... het nest in wil duiken, ja, figuurlijk gezien. Leuk, toch, als het waar is.
Het is politiek gezien heel interessant. Want hier komt ook politiek handwerk bij kijken. Hè, want dus dan, je gaat werken met wisselende meerderheden. Er zit ook een risico aan. Omdat het natuurlijk heel makkelijk kan leiden tot ruzie in het kabinet. Hè. VVD en CDA bijvoorbeeld, die hebben geen moeite om te bezuinigen op bijvoorbeeld sociale toestanden.
En de zorg, ja.
Hè, typisch VVD. Gewoon hard bezuinigen, goed voor het land. D66ers denken er anders over. Dus ja, wie gaat er dan op een gegeven moment over? De minister van Sociale Zaken, de minister van Financiën. Van welke partijen zijn die dan? Ja. Dus die gaan dan ook nog eens onderling ruzie maken over bij wie gaan we steun zoeken. Maar ja, goed, ja, de boel moet... Ik vind het wel grappig, het wordt spannend. Ik zie het. Volgens mij is het goed. Is zo'n idee van wisselende meerderheden... is dat het meest democratische denkbaar? Omdat je dan... Ja. Zo hopelijk iedereen aan het woord kan laten. Dat iedereen een beetje tevreden is.
Edoch en echter en tevens maar.
Mm-hmm.
De kortste klap voor Jetten is... ik ga en voor Bontebal is... wij gaan deeltjes sluiten met GroenLinks PvdA. Dan hebben we een meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer. En Dylan Jesilkus die gaat toch wel akkoord... want die wil veel te graag meeregeren.
Ja, maar daar hadden we het zondag over... Iedereen die bijt zich vast op die Eerste Kamer met de PvdA en GroenLinks 14 zetels. Die 14 zetels die heb je ook met BBB 12. Als ze tenminste de rest nu wel een keer vasthouden. Ik hoop het voor ze. En dan kun je dat al heel makkelijk aanvullen met jaar in de 20 die twee zetels hebt. Dus dan heb je ook 14 zetels.
Ja, maar Jetten en of CDA en D66 zijn linkse partijen. Dus die neigen eerder... naar GroenLinks PvdA.
Dat zou je zeggen, maar we weten nu dat bijvoorbeeld... als je kijkt naar de asieltoestand... dat het CDA aan de kant van de VVD staat. Dus als je het hebt over wisselende meerderheden... weet je dat er in de Eerste Kamer de kans groot is... dat een stringenter asielbeleid dus gesteund wordt door VVD sowieso... en CDA, want dat heeft Bontebal al gezegd. Dus het is een soort angstbeeld dat nu alles over links zou gaan. Want dat hoeft dus helemaal niet. En een voorbeeld daarvan is asiel. Alleen zul je natuurlijk ongetwijfeld wel weer zien... dat D66 dan waarschijnlijk toch weer een beetje... dat asielbeleid wat minder stringent wil maken. Nou ja, dat zien we dan maar. Dat zal dan nog een hele discussie worden. En daarom is het gewoon ook zaak eerst dat regeerakkoord af te wachten. Want het is gewoon allemaal gissen. Het interessante is gewoon... PvdA heeft veel zetels in de Eerste Kamer... maar rechts heeft ook heel veel zetels in de Eerste Kamer. Net zoals je in de Tweede Kamer ook heel veel zetels rechts van D66 hebt... en heel veel zetels links van D66. Ja. Dus dit wordt echt politiek handwerk en 100.000 podcast.
En dat laatste vind jij natuurlijk het belangrijkst.
Dat is supermooi natuurlijk voor ons.
Want anders moet je in het huishouden klussen gaan doen... en daar zit je niet op te wachten. Hey, dan hadden we Rolo Bontebal. Die had ook een nieuwe invalshoek... die wij natuurlijk al lang een keer besproken hebben. Dat is namelijk wat ze in coronatijd deden met Martin van Rijn... PvdA, ja. Oud-PvdA-minister. Die werd ingevlogen in het kabinet Rutte 3... waar nog geen PvdA in zat... Dus zeg maar een externe minister. En daarvan zei Rolo Bontebal vanochtend... dan moeten we misschien in dit kabinet dan ook wel... als we toch aan het experimenteren zijn... moeten we dat misschien ook wel proberen. En dan gaan we natuurlijk voor mensen met kennis van zaken.
Volgens mij hebben ze met z'n drieën... of althans met z'n tweeën, Jetten en Rolo... afgesproken dat Rolo de chef ballonnetjes oplaten is.
Oh.
Want Rolo zei, eind vorig jaar ook van... het is meest logisch als ze met jij in de 20 gaan regeren.
Ja.
Wat dus nu niet gaat gebeuren. Volgens mij is Rolo ervoor de ballonnetjes opladen.
Dus het is een proefballonnetje, denk je?
Het is een proefballonnetje, denk ik. En, ja, en wat is dit ballonnetje dan? Ministers van de oppositie. Nou ja, dan heeft hij het niet over de PVV. Hè? Want de PVV, nee. Iedereen heeft de PVV uitgesloten. Dus het gaat niet over PVV-ministers. Dus we hebben het over in ieder geval dan PvdA en GroenLinks-ministers. Maar ik kan me niet voorstellen dat Dylan Jasilkas daarmee akkoord zou gaan. Want als je zegt, ik ga niet regeren met PvdA en GroenLinks. En dan, zou je het wel doen met een soort buitenboord motorministers van datzelfde PvdA en GroenLinks. Ja, dat zijn nog steeds dezelfde extremisten natuurlijk.
Ja.
Dus als Dylan Jasilkas dat doet, wat ik dus... Ik denk het niet, want ze houdt continu de rug recht en de poot stijf. Anders, dat zou echt verkiezingsbedrog zijn. Dat we dan met deze omweg... Ja. Alsnog PvdA GroenLinks bewindslieden het kabinet zouden hebben. Hè? En nou, wie komt dan in beeld als eerste? Jesse Klaver, want die wil het liefst nog een keer minister worden. Want die zit 16 jaar in de Kamer inmiddels. En die wil nu echt ook een keer een dienstauto en zo'n mooie bondkraag van medewerkers om zich heen. En een grote meneer kunnen uithangen in zijn elektrische auto van 1,5 ton.
Ja.
Maar als Dylan Jasilkas daarmee instemt, dat zou natuurlijk einde VVD betekenen.
Dat ja, dat
natuurlijk...
hebben we al vaker voorspeld.
Nee, maar voor ons toch?
Want voor ons, ja, nee.
Tot nu toe komt ze al haar beloftes na. Ja. Dus hulde. Maar stel je voor dat ze daarmee akkoord zou gaan. Nee, waanzinnig. Als ze dat doet, dan is die hele geloofwaardigheid weg natuurlijk.
Ja, nee, ik help het ons hopen, Bas. Het land, ja. Bedoel ik.
Ja.
En je weet het gewoon niet. Kijk, iedereen lijkt te zijn vergeten welk VVD-Kamerlid tekende voor het klimaatplan.
Ja.
Wat eigenlijk toch wel de basis was voor de Green Deal. Dat was Dylan Jasilkas. Die was toen verantwoordelijk voor klimaat. En we weten allemaal, oh ja, als minister van Justitie, deze is niet zo gek.
Ja.
Maar we vergeten wel even dat haar klauw onder het klimaatakkoord staat.
Ja.
En dat de klauw van Mark Harbers, oud minister van de VVD of staatssecretaris voor asiel, die staat onder het verdrag van Marrakesh, waarin onder meer geregeld is, als de Afrikaantjes het te warm hebben vanwege de klimaatverandering, is dat ook een gegronde reden om asiel
te vragen. De VVD zal zich moeten bewijzen. Nou, ze hebben dat een beetje gedaan door het laatste kabinet Rutte te laten vallen.
Ja.
Ze hebben het zich een beetje bewezen door de verantwoordelijkheid te nemen door met de PVV te gaan regeren. Ze hebben zich nu bewezen door de verkiezingsbelofte tot nu toe na te komen. Van no fucking way dat wij iets met PvdA GroenLinks gaan doen. Dus iedere keer zullen ze zich moeten bewijzen. En dat is logisch, omdat we 15 jaar Rutte hebben gehad. Wat toch wel een behoorlijke glibber. Ja,
we zijn er leugens gewend, dat klopt.
We zijn er leugens gewend. Ja. Dus natuurlijk moet je wantrouwend kijken naar de VVD. Maar ja, ik reken ze vooral af op wat ze doen. Tot nu toe komt ze haar beloftes na. En we weten sowieso niks totdat we een regeerakkoord hebben gelezen.
Ja.
En dus het heeft ook helemaal geen zin om tot die tijd er iets over te zeggen.
Ja, stoppen we.
Als we nu weten dat Bontebal chef ballonnetjes is, wat ik vermoed. Dan weet je ook waarop je zo'n uitspraak, hoe je die moet beoordelen. Ja.
Nou, dan zeg ik Bas, de mazzel en tot vanavond bij Winter voor Liefde. Ja, als we toch uitgeluld zijn, dan ga ik lekker een boterhammetje smikkelen.
Nee, we hebben nog veel meer onderwerpen.
Ah, gelukkig.
Ik heb wel een naam trouwens. Oh, de doorpak special is het.
Is het doorpak? Ja, dat heb ik opgeschreven. Ik weet ook niet waarom, want ja, ik hoor net dat er nog helemaal niet doorgepakt wordt, maar dat we proefballonnetjes aan het oplaten zijn.
Ja.
Was er verder nog formatie nieuws wat jou betreft?
Nee, volgens mij niet. Het gaat allemaal... Oh ja, nee. Jouw briefje vanmorgen natuurlijk. Wouter de Winter, wat had hij nou... Had het al eerder opgeschreven. Dat Annabel Nanninga het grote bezwaar zou zijn om te gaan regeren met jaar 21. Toch?
Ja, dat klopt. Omdat Nanninga in het verleden vervelende tweets had gestuurd. En dat gaat natuurlijk over de Dobbeneger, onder andere. Ja. En,
wat een geweldige column was trouwens.
Ja, en wat iedereen die haar telkens weer daarop aanspreekt vergeet te zeggen, is dat Joep van het Hek het overnam in de keurige NRC en zei dat hij wilde dat hij het verzonnen had.
Ja.
Dus op zich, dat is dus die pure valse framing van Nanninga. Ja. Alsof er niet genoeg redenen, andere redenen zijn om niet met Joost Eertmans in zee te willen gaan.
Ja.
Maar in elk geval, ja, Rob Jet dook gisteren opeens weer een tweet uit 2016 op dat hij met zijn toenmalige vriendje en twee alibi-vriendinnen met hoofddoek een rondreis door Iran had gemaakt.
Ja.
Ja, en mijn briefje ging erover dat Nanniga's Dobbenegen tweet uit 2015 komt. En die wordt haar nog steeds nagedragen.
Het is niet een tweet, maar een column.
Column, ja, sorry.
En die column is ook nog eens heel interessant. Want die gaat dus over Dobbenegers. Over dat het Dobbenegersseizoen was aangebroken. Dat al die bootjes dan vanuit Afrika naar Italië gingen.
Ja.
Alleen als je de column leest, is het dus een column waarin ze haar zorgen daarover uit. Dat het voor die vluchtelingen ook niet plezant is, hè, om te moeten verzuipen in de Middellandse Zee. Dat is iedereen, dat op dat moment vergat iedereen dat al. Iedereen werd woest, omdat de kop was Dobbenegers. Toen heb ik een keer een experiment gedaan. Ik heb toen de hele column gekopieerd. Ik heb het woord Dobbenegen eruit gehaald.
Ja.
Dus dat werd dan vluchtelingen of zo. Toen heb ik het in een Word-document gestopt. Toen heb ik daarboven iets getikt van knipselmap, NRC, met een datum erbij. Ja, 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 ja. Henk Hofland, Henk Hofland, de grote journalist. Toen heb ik exact dezelfde column, dus zonder het woord Dobbenegger, op Twitter gezet. Met de tekstje erbij. Ach, kijk eens, dit is wat een prachtige column van Henk Hofland. Over de asielproblematiek.
Ja.
Die werd echt door heel links Nederland geretweet. Precies. En oh, wat een prachtige column van Henk Hofland. En ook lui van Oxfam en zo. Het is allemaal van die clubs die hiermee bezig zijn. Die vonden het allemaal een prachtige column. Ja. En toen schrokken ze rot, omdat het gewoon de column van Annabel Nanninga was. Zonder het woord Dobbenegers.
Ja.
Dus het is een extreem slap excuus om de Dobbeneger, dat is echt de stok om de hond mee te slaan.
Ja.
En volgens mij heb ik jou die beelden wel laten zien. Dat was een paar weken geleden. Toen Annabel haar eerste, haar medespeech, hè, de eerste toespraak in de Tweede Kamer hield. Toen hield ook Uwafa, moeilijke achternaam. Waffie in ieder geval, van D66, haar medespeech. Dus Rob Jetten, die was in de zaal om die mevrouw Uwafa te feliciteren. En 20 minuten later was Annabel. Hij is toen blijven zitten. En dan zie je op beeld dat als Annabel klaar is, en dan komen al die Kamerleden langs om haar te feliciteren, komt Rob Jetten op haar aflopen. En die geeft er ook nog drie dikke smakken op de wang. En feliciteert haar met haar medespeech. Dat is dus die vrouw van de Dobbenegers.
Ja.
Waar D66 niet mee wil regeren, omdat ze het woord Dobbenegers had gebruikt.
Gelul.
Dus het is gewoon stok. Ze willen niet met jij in 20.
Ja.
En ik snap ook wel waarom. Want kijk, dat Annabel deugt, weten we. Eertmans, daar verschillende meningen over. Ik ken Eertmans uit de tijd van de LPF. Dat is gewoon een goede politicus. Daar kun je zaken mee doen. Het probleem is verder, vooral dat jij in de 20 is natuurlijk een soort BBB. Het is een qua besturen totaal onervaren partij. Er komen ongelukken van. Dat hebben we met BBB gezien. En jij in de 20 is daar gewoon echt vergelijkbaar mee. Je weet niet wie je als minister krijgt als je met jij in de 20 zaken gaat doen. En de enige die we kennen is Koen Radi.
Die zou ik niet willen.
En Koen Radi is helemaal niet zo goed. Waarom is Koen Radi zo populair? Omdat ze grote bek had tegen Wilders. Maar dat is dan ook echt de enige reden. Want qua gevangenissen heeft ze ook helemaal niks bereikt. Hè? Want ze was dan staatssecretaris gevangenissen.
Ja.
En toen zei ze van ja, ik krijg ze gewoon niet. Ik krijg dat gewoon niet was eerlijk van de, maar ze heeft gewoon helemaal niks bereikt, die Koen Radi. Dus ik snap wel van, ja, laten we het niet met jij in de 20 gaan doen. Want onervaren en we kennen die club niet goed. Maar als je alleen zegt, we doen het niet vanwege Annabel Nanninga, vanwege haar Dobbenegen column. Ja, dan moet je politiek leider haar niet drie grote smakken komen geven in de nationale vergaderzaal naar haar medespeech. Dat is gewoon onoprecht. Maar ja, zo kennen we D66'ers. Ja. Onoprecht, hypocriet. Precies.
Over Koen Radi gesproken. Is die nog een proces of zo? Je hoort niks meer van dat mens. Wat ik op zich hartstikke fijn vind trouwens, hoor. Maar ik zie liever Liedewijde Vorst dan Ingrid Koen Radi.
Het reces is vandaag afgelopen, dus dat is logisch. Maar ik las in de linkse media, zowel in de Groene als in volgens mij de Volkskrant, woedend zijn ze op Koen Radi. Ik heb de hele uitspraak niet meegekregen. Maar ze zijn woedend op Koen Radi, omdat ze heeft gezegd dat als het weer uit de hand loopt met oud en nieuw, dat het een idee is dat we het leger gaan inzetten. Wat ik op zich een heel goed voorstel vind. Maar in ieder geval in de Groenen zijn ze woest. Conradi is Trumpiaans en fascistisch. Dat ze het leger tegen de eigen bevolking wil inzetten. Oh. Volgens mij is het gewoon de bedoeling dat het leger gewoon meepatrouilleert met de politie. Dat is volgens mij het hele idee. Dus ja, ik had het ook niet meegekregen. Maar links is woedend. En als links boos is, dan ben je als politicus goed altijd bezig. Goed bezig.
Ja, ja. Daar heb jij gelijk in. Oké. Okay. Nou ja, dat was het dan wat de formatie betreft voor nu, toch? Of niet?
Ja.
En als er heel spannende dingen gebeuren, doen we wel weer een extra podcast.
Ach, dan doen we gewoon extra podcast.
Dol op extra podcast.
Gewoon wachten nu even.
We gaan weffen. Weffen.
Ja.
Niet waffen, niet wobben, niet wouwen, maar weffen.
Het wef.
When I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum.
Bas, what is dit? What is dit?
That was Klaus Schwab. Ja. Hij is vorig jaar teruggetreden als de grote baas van het World Economic Forum. Dat gekraak wat u hoorde, dat waren niet wij. Dat was de microfoon van David Gergen. David Gergen is een hele interessante vent. Die interviewt Schwab in dit fragment. Dat is opgenomen in 2017 op Harvard. Daar heb je de John F. Kennedy Institution voor, nou ja, whatever, openbaar bestuur of zo. David Gergen, die heeft voor Reagan gewerkt, maar ook voor Clinton. Hele interessante vent, vorig jaar overleden. Die interviewt Klaus Schwab hier. En er is iets, de microfoon, dat kraken komt van David Gergen. Hoe dan ook, Schwab met dat doodenge Duitse, Oostenrijkse, weet ik van wat voor accent die man heeft. Die heeft het hier dus over het penetreren van kabinetten met zijn Young Leaders, WEF Young Leaders Program. Nou ja, het zal wel. Het WEF is een ja,
doodenge club.
Ja, het wordt altijd als satanisch afgeschilderd. Je moet het ook niet overdrijven. Maar het is eigenlijk een soort Bilderberg. Hè? Opgericht door Prins Bernhard. Het is iets opener. Want je kan dingen bijwonen. Je kan er naartoe gaan. Je kan op internet. Kun je hele discussies kun je terugzien. Maar er wordt ook heel veel overleg tussen industriële en politiek. In achterkamertjes waar je weer niet bij bent. Nou, daar houden mensen niet van. Ik schrijf daar al sinds begin deze eeuw over. HP De Tijd hebben we hele stukken over Bilderberg gehad. Nou, daarna kwam het WEF, waar ze dus hetzelfde doen. Er is een partij daar altijd mee bezig geweest, dat is de SP. En daarna kwam Forum voor Democratie in 2017 in de Tweede Kamer.
Ja, 17.
En toen kwam er een Kamerlid bovendrijven, het beste Kamerlid wat ze hebben, omdat hij wel zijn werk doet en niet participeert in maaltijdboksen. Maar ja, gewoon goed Kamerlid, namelijk Pepijn van Houwelingen. En daar heb ik altijd heel veel plezier van gehad, omdat Pepijn dan de vragen stelt waar die ik ook altijd stel, maar geen antwoord op krijg. En als Kamerlid kun je dat wel doen. En Pepijn van Houwelingen had toevallig eind vorig jaar Kamervragen gesteld over Ruben Brekelmans. Die is toegetreden tot dat WEF Young Global Leaders ding. Die groep jonge leiders waarvan Klaus Schwab zegt dat hij daarmee allemaal kabinetten heeft
gepenetreerd.
Penetrated. Het is
nog erger.
De term die hij ook gebruikt, het is echt verschrikkelijk.
En
Van Houwelingen heeft de Kamervraag over gesteld van klopt dat? Nou, het klopt. Hoe werkt dat dan? Zit je daar als minister in? Nee, daar zit je niet als minister in. Dat zou ook niet kunnen. Dat doe je op persoonlijke titel. Dus het is een soort clubje waar Ruben Brekelmans nu op persoonlijke titel lid van is geworden. Het is toevallig, Ruben Brekelmans heeft op die Harvard Kennedy openbaar bestuursschool ook een cursus gedaan. Dus dat is wel toevallig, maar goed. Dus hij geeft daar antwoord op. Allemaal keurig. En dan is het openbaar. Dan vraagt Van Houwelingen aan hem van, ja, maar betekent dat dan dat het kabinet al die ideetjes van het WEF ondersteunt? Hij zegt nee, dat is ook niet zo, bla 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 bla. En dan komt er een cruciale vraag. Dan vraagt Van Houwelingen aan, wat vindt u er eigenlijk van? Dat die omstreden Swaap, hè, want Swaap is vorig jaar teruggetreden. Hij is sowieso eind 80, hè, hij is bijna 90. Maar hij is teruggetreden omdat er onder zijn bewind sinds de jaren 70... Hè, echt zo iemand die er veel te lang zit. Discriminatie, intimidatie en vooral zelfverrijking. Swaap zou zichzelf en zijn familie hebben verrijkt. En dat is ook heel makkelijk te doen. Want je komt daar met allemaal met Saoedische koningen, met rijke internetboys. Heel veel geld. Het is heel makkelijk om jezelf te verrijken als je de baas bent van zo'n rare businessclub als het WEF. Dus omstreden man. En daarom vroeg Van Houwelingen, wat vindt u eigenlijk, meneer de minister, van die uitspraken, van dat penetreren? Wat zit daarachter? Wat moeten we? En dan zegt Prekelmans in de beantwoording van die Kamervragen, die zegt, het is niet aan mij om de woorden van Klaus Swaap te recenseren. Nou, dat is wel aan jou, vriend.
Ja, zeker.
Want jij bent minister en Pepijn van Houwelingen is Kamerlid. En een Kamerlid controleert een minister. Dus ik heb tegen Van Houwelingen gezegd gisteren op Twitter, want Van Houwelingen en ik kunnen het prima vinden op Twitter, die FVD'ers moet ik niks van hebben, hè, maar Van Houwelingen, dat is gewoon een
fijne disclaimer is niet elke keer nodig, joh. Dat kost je abonnees.
Die is wel nodig. Ik word dan ook weer afgeschilderd. Alsof ik anti-iedere FVD'er zou zijn. Dat is onzin. We hebben trouwens ook voor Van Houweling opgenomen. Hè? Weet je nog, toen hij werd veroordeeld omdat hij een plaatje van een de minister van Volksgezondheid, hoe heet
het? Die vlag.
Ja, met die vlag. Ja. En had een plaatje had hij dan vervangen door een hakenkruis. En toen Pepijn van Houwelingen werd veroordeeld. Wat totale waanzin was. Dat hij gewoon
Pepijn.
Smakeloos plaatje misschien, maar niet iets om te veroordelen.
Smakeloosheid is geen reden voor veroordeling.
Exact. Anyhow, hij heeft me daar toen ook voor bedankt dat we het voor hem hadden opgenomen. Gewoon net de vent dus.
Clef.
Maar Van Houwelingen heeft dus gelijk. Dus ik heb gisteren tegen Van Houwelingen op Twitter gezegd.
Dr. Peppy, Bassie hier...
vervolgvragen stellen, mag van mijn belastingcenten. Nou, ik heb ze nog niet gezien, maar het is absurd. Het is echt absurd dat Ruben Brekelmans lid wordt van dat Young Leaders gespreksclubje en dat hij dan weigert in te gaan op de dubieuze uitspraak van de dubieuze voorzitter van de hele club, namelijk Klaus Schwab met zijn eng accent. En dat hij zegt van, het is niet aan mij om die woorden te recenseren. Gast, je zit er middenin. Je bent nu lid van die club.
Ja.
Dan, ook al is het een persoonlijke titel, dat maakt mij niet uit. Je bent ook minister. Dan ga je gewoon zeggen tegen ons, het Nederlandse volk, ga je tegen ons zeggen wat jij van die bizarre opmerking van Klaus Schwab vindt. Dat is het enige wat hij hoeft te doen. Je moet gewoon Pepijn van Houwelingen netjes antwoord geven. Pepijn van Houwelingen en de rest van Nederland wachten op antwoord, Brekelmans. Ja. Dus ik hoop echt dat Van Houwelingen je werk van maakt. Want deze arrogantie trek ik zo ontzettend slecht. Ja. Het is ongelooflijk dat je als minister zoiets durft op te schrijven. Het is niet aan mij om de woorden van Klaus Schwab te recenseren. Dat is het wel, vriend. Dat is het wel. Bah.
Ik moet Klaus Schwab en zijn club wel één compliment geven. En dat is dat ze op het gebied van diversiteit wel goed scoren met het benoemen van Brekelmans in die club.
Vanwege zijn vrouwelijke handjes en dat hij geen
baard groeit. Het is de enige man zonder baard.
Ja,
groei.
Precies. Ja.
Er zijn er meer zonder baard, maar zonder baard groei.
Ja, en vrouwelijke handjes.
Ja, ook dat. Van die gemanicure nageltjes. Echt. Ja. Maar ik heb sowieso een hekel aan die kreet van, het is niet aan mij om puntje te recenseren. Want dat is net zo'n kreet als ze tegelijkertijd. Daar is Wopke Hoekstra ooit mee begonnen.
Ja.
Bassie is een aardige gozer. Tegelijkertijd is de grote klootzak.
Het is niet aan mij om puntje te recenseren. Dat is echt van de afgelopen jaren. Ja. Ik weet niet, er is een minister of zo is daar een keer mee begonnen. En Hugo nu doen al die politie, doen ze het allemaal. Het is gewoon laf.
We geven gewoon Hugo de Jonge de schuld.
Dan geven, ja, dat ze ongetwijfeld... Ja,
absoluut schuld.
Zomaar kunnen dat het gewoon Hugo de Jonge is. Ja.
Die is daarmee begonnen. 100% zei Bas, Hugo de Jonge. Weer Hugo de Jonge.
Weer Hugo de
Jonge. Hugo de Jonge die in zijn dadendrang nu wil... dat er heel veel mensen in Zeeland komen wonen... vanwege de rust en de ruimte. En Hugo de Jonge is natuurlijk een alfamannetje met zijn pabo. Dus die snapt niet dat als er ergens heel veel rust en ruimte is... en er komen heel veel extra mensen bij... dat je minder rust en ruimte hebt per persoon. Dat snapt hij niet, die sukkel.
Ja.
Maar goed, hij is nu Zeeland aan het verkankeren. Die moordenaar. Ja. Ik had hem moordenaar genoemd een keer. Weet je dat nog?
Ja.
Spreekwoordelijk natuurlijk, hè?
Vanwege zijn beleid om de alle bejaarde mensen op te sluiten tijdens de coronapandemie.
En te laten behandelen door mensen zonder beschermingsmiddelen.
Ja, waardoor waar zowel de bejaarden een gruwelijke dood... veel bejaarden een gruwelijke dood stierven. En de medische zorg ook nog eens met long-covid en weet ik veel voor ellende.
Tot op de dag van vandaag.
Tot op de dag van vandaag, hè? Ja.
Mijn echtgenote komt ze tegen in haar werk. Mensen die gewoon echt niks anders kunnen dan verlangen naar... mag ik al naar bed vanavond?
Ja,
die de hele dag op de bank liggen. Ja, dat is het. En dat is allemaal de schuld van Hugo de Jonge. En ik zeg natuurlijk niet dat hij een moordenaar is... want hij is zelfs nog te laf om zelf die kelen dicht te knijpen, die schoft.
Ja, maar het scheelde weinig. En het is echt jammer dat het met die parlementaire enquête zo niet opschiet. Want
die komt er
hij moet echt nog een keer in... In een enquêtezaal moet hij verantwoording hierover afleggen.
Gaat nooit gebeuren.
Nee, te veel vingers op het dossier van te veel betrokkenen. Ja. En dan weet je wel dat het...
Die ook zie wat, hè, die maar niet veroordeeld wil worden. Waar het OM nu de rechters heeft gevraagd.
Ja, hadden we het daar zondag niet over?
Nee, die rechter helemaal niet is over gehad. De rechter Jansen van Richard de Mos.
Is de rechter van Richard de Mos, hè?
Maar gevraagd door het OM en dat is zeer uitzonderlijk. Ja. Dus
misschien dat het OM ook nog wel een appeltje vanwege Richard de Mos met hem aan het schillen is... omdat Richard heeft vrijgesproken.
Maar goed, ondertussen zien we het dus ergens op in een kast op een zolder bij iemand... want hij heeft natuurlijk geen cent te makken. En hij
zag er goed uit. Ik zag de laatste foto's van Siewert zijn van december... dat hij de rechtbank binnenloopt. Hij zag, maar Siewert is dus homo geworden, hè?
Nee, bi, toch?
Of bi? Nou ja, goed, het is bi. Dus ik neem aan dat hij een relatie heeft. Dus hij zag er...
Brengt ons weer op Jaap Stalenburg van de PvdA.
Wat zeg je?
Brengt ons weer op Jaap Stalenburg van de PvdA.
Oh zo, nou, ik wil nog iets aardigs over Siewert zeggen. Ja, maar hij zag er gewoon goed uit. Want dat vind je, dat hij ons bedonderd heeft, dat weten we allemaal wel. Maar dat die rechtszaak zo extreem lang duurt. En dat hij zelf ook, dat hij zijn advocaten, hè, daar heeft hij heel lang heeft hij ook over moeten procederen. Dat hij tenminste 100.000 euro vrij kreeg om een advocaat te kunnen betalen. Want hij moet zich kunnen verdedigen omdat hij vecht tegen de overheid. De overheid klaagt hem aan. Nou, dat is een enorme tegenstander. Maar goed, hij zag op de foto goed uit. Dus ik vind het toch prettig. Je wenst Siewert niks naars toe, begrijp je? Zoiets, whatever. Ik probeer iets aardigs te zeggen. Fuck it.
Overweegt u ook zelfmoord, bel 113.
Ja.
Toch? Dat bedoel je? Bedoel je dat met
niks daar heb ik toch wel rekening mee. Dat voor hetzelfde geld springt Siewert van een brug.
Ja, eens. En dat gunt niemand.
Hij zag er goed uit. Dus dat is,
want Siewert heeft de boel bedonderd. Hè. Daar hebben we geen rechtszaken meer voor nodig.
Nee.
Met zijn om niet. Maar aan de andere kant is hij keurig in het pak genaaid... door CDA'ers onder leiding. In elk geval
Hugo de Jonge.
Van Hugo de Jonge. Dus,
ja. Ja.
Dus ik heb veel liever, als er dan toch eentje de cel in moet... heb ik 1000 keer liever Hugo de Jonge dan onze grote vriend Siewert.
Ja.
En het verschil is wel dat Siewert... die heeft natuurlijk domme dingen gedaan als op Twitter... aan mensen die in Zwitserland wonen vragen... hoeveel geld heb je eigenlijk nodig... om zorgeloos de rest van je leven in Zwitserland te kunnen wonen.
Ja.
Dan kan je later niet roepen... nee, maar we wilden eigenlijk alles weggeven.
En wat is nu een beetje net de BMW die ik moet hebben?
Ja.
Echt lekker bezig, Siewert.
Ja, dat was niet zo slim. Maar goed, ja. Hij begon met goede intenties, denk ik. En verder, ja, weet je, zolang Eus... columns heeft en tv-programma's. Ja, laten we dan niet te veel over andere...
Nee, maar het gaat mij echt om de afwikkeling.
Ja.
Dat proces duurt veel te lang. Hij wordt overduidelijk genaaid. En daarom wordt krijgt die rechter kritiek. Hè? Want die Fiat, die is niet helemaal eerlijk geweest... over wat ze nou precies onderzocht hebben. Daar heeft die rechter wat van gezegd. Van, ja, maar jongens, dit zaakje stinkt. Ik wil gewoon, geef mij de info die ik als rechter van jullie vraag... En het OM zegt, ho, dat is wel heel erg voor ingenomen. En nu gaan ze achter de rechter zelfs aan. Dus Het stinkt aan alle kanten.
Absoluut. En Bas, dit begon natuurlijk met Pepijn van Houwelingen, die goede vragen heeft gesteld over Brekelmans en die van jou de aanmoediging heeft gehad om door te gaan. Meer vragen stellen. Als er nou mensen luisteren die lid zijn van de FVD-secte, dus niet gewoon mensen die FVD stemmen of sympathiseren met FVD, maar mensen die lid zijn van de secte. Je gaat dus niet naar petjeaf.com/naardejongens om abonnee van ons te worden voor €4 per maand of €40 per jaar. Ja. Want deze keer zijn we buitengewoon positief over Pepijn van Houwelingen. Maar wij zijn verder altijd fair en balanced. Dus als wij dingen van FVD niet goed vinden, zoals bijvoorbeeld antisemitisch gedoe of zo, dan zeggen we dat ook. En dan gaan jullie weer hele boze tweets sturen en willen jullie opzeggen. En weten jullie niet waar de opzegknop zit op petjeaf.com. Zoals naar de jongens. Krijgen we allemaal dat gezeik weer. Dus echt alleen abonnee worden als je er tegen kunt dat we ook kritiek hebben op Forum voor Democratie.
En dat doe je op petjeaf.com/naarejongens.
En dat zeg ik toch net.
Ja, maar ik gooi het er nog even achter.
En het zijn intelligente mensen hoor, die FVD'ers. Die hebben dat meteen bij de eerste keer al genoteerd.
De kracht zit hem in de herhaling.
Oh ja, okay. We gaan luisteren naar een minister van VVD-huizen waar wij de laatste tijd best wel fan van zijn. In de zin van, nou, valt toch erg mee. Hè, dat is, uit onze mond is dat zeer positieve kritiek. En dat is natuurlijk Dilbert van Wiel.
De Amerikaanse president zegt, we gaan er hoe dan ook iets mee doen. En het feit dat ze 500 jaar geleden met een boot hebben aangemeerd, daar wil nog niet zeggen dat je het land bezit. Met andere woorden, dan kan ik het ook inpikken of kopen of op een andere manier in mijn invloedssfeer krijgen. Dat voorspelt toch niet, laten we zeggen, dat hij denkt, zet er een paar NAVO-militairen meer en dan ben ik wel tevreden.
Nou, dat gaan we zien waar dat gesprek op uitkomt op woensdag. Laten we eerlijk zijn, een heel groot deel van de Verenigde Staten is uiteindelijk gekocht destijds. Ja. Van onder andere de Fransen en anderen om te komen tot de Verenigde Staten. Ik denk dat dat idee wellicht is wat Trump in zijn hoofd heeft. Ja. Maar wij zijn heel duidelijk geweest, ook als Europa, dat het lot van Groenland is aan de Groenlanders en aan Denemarken. Ja. Om daar samen uit te komen. Nou, daar ergens in het midden zullen we elkaar moeten vinden. Ja. Rekenschapgevend voor de terechte veiligheidszorgen die Trump heeft voor het belang van Groenland, ook voor de verdediging van de Verenigde Staten zelf. Ja. Ik denk dat daar wel een oplossing te vinden is.
Ja, maar dan is nog steeds de vraag, welke dan?
Nou, niet militair. Dat lijkt daar duidelijk
zou
op
u ermee kunnen leven als de Amerikanen Groenland kopen en de Groenlanders daar ook met een referendum of zo mee akkoord zullen gaan?
Ja, als alle partijen daarmee instemmen, dan zie ik daar het probleem niet in.
Dus u zegt
Ik heb niet het idee dat de Groenlanders op dit moment daar veel in zien.
Nee.
En dat weegt natuurlijk wel zwaar mee.
Maar u zegt dus niet, Groenland moet koste wat koste binnen het Deens Koninkrijk blijven.
Nee, en ook de Denen zeggen dat niet. De Denen hebben de zelfbeschikking over de toekomst van Groenland al tijden geleden aan de Groenlanders zelf gegeven.
Ja.
Dus op het moment dat die een andere keuze maken, dan denk ik dat Denemarken zich daar ook niet tegen zal verzetten.
Nou ja, en de Denen hebben natuurlijk wel behoorlijk aan de bel gehangen door te zeggen dat als de Amerikanen daar op de een of andere manier militair zouden gaan ingrijpen, dat het einde van het NAVO-bondgenootschap is.
Ja, en dat is waarom je dit soort dingen niet allemaal via de media moet uitspelen.
Nou,
want
dat
dan gaat de
deze premier wel.
Ja, maar dat deed Trump natuurlijk als eerste ook. Maar uiteindelijk is dat een cyclus waar je dus niet komt tot een vergelijk. En daarom ben ik blij dat er nu gewoon wat rust in het debat is.
Bas, ja, hebben wij het hier volgens mij zondag nog over gehad in de Bas en Jan synagoge.
Ja.
Het is toch gewoon verstandige praat allemaal.
Buitengewoon verstandig. Maar toen ik het hoorde, toen wist ik van, oh, hier krijgt hij problemen mee.
Want
nou ja, de kop wordt, David van Wil vindt het oké om Groenland te verkopen aan Trump. Ja. En zo geschieden. Want de linkerzijde wordt er alleen maar dat gebruld. Maar dat zei hij dus helemaal niet. Hij zegt, nee, het is aan de Groenlanders zelf. Ja. En dat vind ik ook zo grappig. Er zijn nu lui boos op David van Wil. Maar dat zijn dezelfde lui die roepen decolonize dit, decolonize that. Ja. En de Groenland die Inuit, je hebt
80%
als,
ruim.
Als Eskimo-expert heb jij daar zondag ons over bijgepraat.
Zeker.
Die zijn natuurlijk gekoloniseerd door Denemarken. Dus ja, als je voor decolonisatie bent, dan moet je ook wat meer begrip tonen voor de Groenlanders. En daarom zegt Van Weel, het is aan de Groenlanders zelf. Kijk, als de Groenlanders niet verkocht willen worden of de zaak niet willen verkopen aan Amerika, ja, dan kan dat niet. En dat zegt Van Weel. Dus Verkopen kan, maar daar zullen de Groenlanders akkoord mee zijn. Wat zeker niet kan, is dat Amerika militair gaat ingrijpen. Nou, daar is volgens mij iedereen het over eens, behalve Donald Trump. En zelfs Donald Trump doet het misschien wel als een soort rollerbontbal chef ballonnen.
Ja.
Even een ballonnetje oplaten van anders doe ik het militair. Maar dus Van Wel, die zegt de meest verstandige dingen. Maar ja, dan krijg je links en die draaien het om. En die zeggen Van Wel is een fascist. En hij wil Groenland verkopen aan Trump. Ja, jezus, ja. Zo kan ik het ook.
Maar het is op zich wel hartstikke gaaf experiment natuurlijk. Dat het grootste eiland ter wereld, want dat is Groenland. Waar maar 55.000 mensen wonen. Stel dat Trump een deal sluit en iedereen krijgt 1 miljoen dollar. Ja. En ze verkopen die hutjes die 30.000, 40.000 euro hebben gekost. Allemaal voor 1 miljoen per persoon. Hè? Dus als ze met 4 mensen wonen, krijgt zo'n gezin 4 miljoen. En stel dat 99,9% van de bevolking zegt, gaan we doen.
Ja.
Ja, dan is dat een democratisch genomen besluit.
Ja.
Van de oorspronkelijke bevolking van Groenland. Die,
ja.
die gedecolonialiseerd zijn van Denemarken inmiddels. Hè?
Ja.
Want ze hebben weer zelfbestuur. Ja, dat is de ultieme win-win-win-win-win-win-win situatie. Keer ja. 55.000.
Maar goed, dat is natuurlijk al gepeild onder die 55.000 Groenlanders. Dat zei Van Wel ook. En tot nu toe wil het merendeel van de Groenlanders wil het niet.
Nee, je zegt niet tegen het eerste aanbod ja. Dus je played precies. Hard to get.
Art of the deal.
Ja,
art of the deal.
Ja.
Art of the art.
Het lijkt me
deal.
Zo gaaf als die mensen op Groenland allemaal zeggen, ja, goed idee.
Ja.
Zo gaaf. Gewoon allemaal miljonair in één klap. Kindje net geboren. Hè, ze moeten wel een pijldatum hebben. Laten we zeggen 1 januari 26. Iedereen die na 1 januari 26 is geboren. Jij een miljoen, jij een miljoen, jij een miljoen, jij een miljoen. Heerlijk, man. En Trump, die tikt dat zonder met zijn ogen te knipperen af.
Ja, nee, daarom. En kijk, er moet iets tegenover staan. En, want dat vind ik wel heel belangrijk. Ik geloof dus hartstochtelijk in de NAVO, het belang van de NAVO. Wij zijn het Vrije Westen. Wij zouden superieur moeten zijn. En nou ja, Trump heeft dat met de NAVO-top afgelopen jaar ook bevestigd. Hè? Voorlopig blijf ik in de NAVO. Alle hulde aan Mark Rutte. Want dat is echt, dankzij Mark Rutte bestaat er nog een NAVO. Ben ik
dat
ook
denk
van overtuigd.
Ik denk het ook wel. Helaas.
Maar als er dus iets komt met Groenland en dat het Amerikaans zou worden en de Groenlanders zijn ermee akkoord, ja, dan zie ik op het liefst toch ook nog iets zwart op wit van dat Trump zegt, ik blijf bij de NAVO en... En nou ja, goed, daar zullen heldere geesten zich over moeten buigen, hoe hij dat dan kan garanderen. Dus dat is bijvoorbeeld met Amerikaanse troepen inzet in West-Europa. Hè? Dus dat hij niet militairen terugtrekt, maar dat we aan onze oostgrens meer Amerikaanse militairen hebben, weet ik veel. Dat hij daarmee garandeert dat de NAVO blijft bestaan. Ja, en ja, dan mag Groenland voor mij prima Amerikaans worden. Ik bedoel, hoe de fuck cares? Het enige waar ik me zorgen over maak, en dat komt omdat ik Fries ben, is als die Groenlanders maar akkoord zijn. Want als Fries weet ik hoe het is om te worden geknecht door westerse machten.
Ja, jij bent ook echt zeer tegen je zin vervolgens in plaatsen als Den Haag, Rotterdam en Utrecht gaan wonen.
Gaan wonen, ja. Ja.
terwijl Jantje Dijkgraaf, die kleine dwerg die toen in Wijk bij Duurstede woonde, die voelde helemaal aan waar mensen zoals jij met hun hart zaten, de pijn van jullie annexatie door de Hollanders. En die zei, weet je, ter compensatie ga ik dan wel in Friesland wonen. Want ik wil die pijn van de Friezen van dichtbij voelen. En Basie Paternotte zit op de gracht gewoon een beetje naar de intocht van Sinterklaas en allemaal van die linkse demootjes te kijken en te becommentariëren. En lege bierflesjes met 0,0 Heineken naar beneden te smijten op de hoofden van die gasten. Ja, en Jantje Dijkgraaf die zit hier nog steeds inmiddels gelukkig wegdooien in de sneeuw.
Ja.
En die kon het erf niet af, terwijl ik dat zo graag gewild had.
Ja, de pijn
allemaal
van de Friese,
voor de Friese vrijheidsstrijd.
Ja.
Ik zou het op zich ook hartstikke leuk vinden als Friesland zou willen, ja, zeg maar, zich zou willen losmaken van Holland. Hè?
Ja.
Alleen ja, als je dan kijkt wat er nu in de Provinciale Staten van Friesland zit.
Ja, godverdorie.
Ja, dus dan moet eerst Jaapie Stanenburg emigreren naar Holland. En, en dan moeten we het pas doen.
Ja,
ik moet er niet aan denken dat hij zich dan nog belangrijker gaat voelen dan nu. Dan hebben ze bij de PvdA helemaal geen leven meer. Als hij dan namens Katy Piri gaat roepen, maandag kom ik met mijn commentaar op Iran.
Echt, hè? Stalenburg had dus een enorm punt van gemaakt dat na het reces dan gaat Katy Piri er iets over zeggen. Ja,
in de media, zei hij.
In de media. Nou ja, het werden dus twee tweetjes.
Ja.
Ik weet ook niet wat voor enorm statement Katy Pierre het moet. Het zag allemaal wel keurig. Ja, het zal,
gewoon een standaard dingetje wat ze allemaal doen op dit moment.
Het is gewoon een standaard dingetje.
Daarom. Aansluiten bij de winnaars.
Ja, maar ik ben wel benieuwd hoe lang PvdA GroenLinks toch blij blijft met Stalenburg. Want we weten, hij heeft een Iraans vriendje.
Ja.
En ik weet niet of dat een liefdesrelatie is, maar hij spreekt vaak met die knakker af in Turkije. Want dat,
ja, hij heeft een donatieactie voor die gozer begonnen. En
precies.
Die is niet heel erg gelukt, geloof ik.
Maar daarom is hij betrokken bij Iran. Maar ik zag hem vandaag ook iets tweeten, of hij retweet een filmpje van een vrouw die dan een hoofddoek in de fik steekt in Iran. En dan zegt hij goed zo. Ja, dat zijn niet de dingen die ter linkerzijde van de partij, namelijk GroenLinks, erg in dank worden afgenomen. En we weten, hij is een soort kast-VVD'er, want hij mag graag dan ook op die homoboot van
Jan Driessen.
Ja, en dan met Rutte op de foto. En met die miljardair van die bank, hoe heet het? Is het Bunk, waar wij ook zaten op zitten? Die miljardair, daar gaat hij daarmee op de foto. Vind ik heel raar dat je met een miljardair op de foto gaat als PvdA GroenLinks volksvertegenwoordiger. Dus het is een beetje. En dan
en met Frisje Hufnagel.
En Frisje Hufnagel. En dan weer hangen aan het barretje van Tialf. En daar driftig twitteren dat wij opruimers zijn.
Ja, opruimer des vaderlands.
Ja, opruimer des vaderlands. En het probleem van die Stalenburg is dat hij volgens mij zelf ook niet meer weet waar hij mee bezig is. Hij zou het liefst VVD willen zijn, maar dan moeten ze hem niet. Dus hij heeft dat geprobeerd bij PvdA GroenLinks. Maar volgens mij moeten ze hem daar ook niet. Want dat weten we nog, hè? Dat hele team van Timmermans, dat negeerde hem dus.
Ja.
Dus dat liep ook niet.
Was treurig, ja. Behalve toen met dat partijcongres.
Yeah.
Mm-hmm. Was het in Ahoy? Ik denk het wel.
Ja, in Ahoy. Dat zo'n Timmermans uit de catacombe. Ja.
Ja, er stond zo'n haag om Timmermans naar het podium te begeleiden voor zijn toespraak. En ja, toen ging Jaap uit de haag en ging hij een handje geven.
En toen je zag hem zwellen. Hij werd 2 meter lang toen hij een handje kreeg van Frans Timmermans.
Dat was zijn hoogtepunt van 2025. En 2 weken later was Frans Timmermans van het toneel verdwenen.
Ja,
dat is een beetje alles wat Jaap Stalenburg aanraakt, verdwijnt.
Het bizarre is ook, ik zat helemaal niet te wachten op een statement van Katy Piri. Nee. Het interesseert me echt helemaal geen hoor wat Katy Piri van Iran vindt. Maar als Jaap Stalenburg zegt, maandag komt er een statement. Ja, dan gaan we natuurlijk even op de trommel.
En, ik heb gebeld en in de top van de partij hoor ik dat ze er allemaal druk mee bezig zijn. Maandag gaat Katy Piri de media in, dan komt er een statement. Doen ze 2 tweetjes.
2 tweetjes, ja.
Die wij allemaal niet mogen lezen, omdat we allemaal geblokt zijn door de tyfuswijze.
Oh, ik ben niet geblokt hoor.
Hey, maar jij, Bas, jij bent echt zo'n slijmbal af en toe. Zo'n allemans vriend. Jij glibbert er tussendoor.
Nou ja, of ze kunnen niet zonder mij.
Dat zou het ook kunnen zijn. Ja. Volgt ze je ook of niet?
Nee, dat volgens mij niet. Maar ze is sowieso. Zij cent alleen nog maar. Hè. Ze doet ook niet aan die reactiemogelijkheid. Heeft ze uitgezet.
Ja, tuurlijk.
Maar ik communiceer wel eens met haar. De laatste keer was. Wat was dat er weer? Oh ja, Faber was toen nog minister.
Toen zocht ze een tandarts.
Faber was nog minister. En toen zag ik. Want ik kijk zo'n debat ook tijdens de schorsing. Heb ik gewoon hier in mijn kantoor, in mijn werkkamer, die tv aanstaan op de zaal. En toen zag ik dat ze heel geanimeerd met Faber aan het praten was.
Ja.
En toen vroeg ik, waar ging dat eigenlijk over? Dat kan ik dan weer niet zeggen. Bla, bla, bla. Maar ze reageert wel tenminste. Ja,
alles is theater, bij die lui. In het openbaar maken ze elkaar af. En dan,
dat is de realiteit. Het zijn 150 Kamerleden die toch met elkaar door één deur moeten.
Ja.
En dat toen ik zelf nog begin deze eeuw in de Kamer werkte. Het is ook een soort familie. Hè? En je moet het wel heel bond maken. Dat ze niet meer naar je kijken. Ja, en dat is denk ik Baudet. Dat is een van de weinigen.
Beertema zei ook altijd dat hij die behandeling kreeg.
Ja? Nou, ja. Dat kan ik me niet geloven. Want Beertema die iets.
Die werd als onderwijswoordvoerder wel gerespecteerd voor die.
Ja, daarom. Ja. Daarom.
Nee, maar dat zei hij.
Ja, ja. Nee, maar er is maar 1 Kamerlid wat echt niet deugt. Die kwam mij, die mij geblokt heeft.
Wie dan?
En dat is, hoe heet hij nou van het CDA?
Derkie Boswijk.
Derkie Boswijk.
Jij heeft hij jou als enige geblokt?
Dat is enige Kamerlid dat mij geblokt heeft, Derk Boswijk. En we weten ook dat hij anti-journalist is. Hè, omdat hij toen heeft voorgesteld van, ik wil de camera's uit de commissiezaal en uit de plenaire zaal. Want ik wil niet meer dat de burger naar debatten kan kijken.
Ja.
Dus,
dan komt Bassie natuurlijk in opstand. Dus,
Bassie,
maar is dat de reden dat hij geblokt heeft ook, of niet?
Nee, hij heeft hem, hij heeft mij geblokt, denk ik, omdat ik een consequent kleine Kissinger.
Hij heeft mij geblokt toen, toen met die, dat oude vrouwtje dat had aangebeld.
Ja.
En ik hem een loveback noemde in een of ander briefje. Dus,
maar dan moet je als Kamerlid toch tegen kunnen?
Als je een grote fan bent wel. Maar ja, goed, het is natuurlijk een crybaby die een beetje de reservist op het uithangen. Terwijl die al, ja, al jaren geen militaire uniform meer heeft gezien. Ben nee, ja,
want hij is, dat hebben we toch een keer uitgezocht. Hij is toch, toen hij Kamerlid werd, is hij eigenlijk ook gestopt met
Kamerleden
reservist
mogen zijn. Geen reservist zijn.
Nee, dat was het.
Ja,
dat
dus
was
ze
het.
Mogen het eigenlijk ook niet opvoeren als nevenfunctie. Ze worden gewoon kalt gesteld tot ze uit de Kamer gaan.
Maar hij presenteert zich wel altijd als de grote reservist.
Hij laat zich ook gewoon interviewen als reservist.
Ja, en een geopolitiek denker. En weet ik veel wat
hij maar dus vanochtend was er weer een foto van allemaal Scandinavische ambassadeurs. Mm-hmm. En er waren 3 Kamerleden op bezoek. Erik van den Burg, Derkie Boswijk en Katy Piri.
Hmm.
Dus dan denk ik toch, ja, waar zijn dan de partijen die het kabinet ingaan?
Ja.
Waar was die van D66 en waarom is die Katy Piri erbij? Op Gympies natuurlijk, Bas, weer.
Ja, ja, ja.
Ordinair gedoe op Gympies, naar de ambassadeurs. Maar dan zie je, ja, dat is gewoon wel het supertrio dan, hè? Dus daarom ben ik best wel bang dat het wel gewoon een deeltje met GroenLinks PvdA gaat worden. Dat Jette 1.
Maar goed, eerst zien dan geloven, ja, dan handelen wij naar bevinden.
Ja, eerst zien dan geloven is wel een mooi overgangetje, Bas. Want wij hebben nieuws.
Ah.
Wij gaan namelijk opzommen wie er de afgelopen 4 weken allemaal nieuw zijn gekomen als lid.
Oh, we gaan hard met de petjes, mensen. U stroomt toe. En dat komt natuurlijk omdat we zoveel leuke podcasts maken. Ik ga gewoon de hele lijst voorlezen. Wie kwamen namen bij ons een petje af deze maand? Klaas, Mark, Gusta. Meneer of mevrouw K, Linda, Lieve, Charlotte, Peter, Arjan, Sander, Lodewijk, Rick, Heerko, Jaltena, Ellen, A-L-L-E-N, Miranda, Joran, Willem, Jan, Bart, Harry, Olga, Mirjam, Marnix, Wilma, Joanne, Erwin, Chris, Jeff, It's, Dries, Rob, Roos, Kai of Kay, Siska, meneer of mevrouw O, Lisbeth, Linda, Bernard, Ian, Hessel, Arnold, Henk, Kees, Michel en Hinke.
Zo'n lekker nummer, hè, die Phil Collins. We zijn er echt gek op, Bas.
Ik ben gek op Phil Collins.
Ja. Hey, maar dat is dus lekker. We hebben heel veel abonnees bij. We naderen inmiddels de 2400 abonnees met een petje. En ons doel is wel om dit jaar door de 2500 heen te schieten. En dat mag al in januari, mensen. Je hoeft niet echt allemaal te wachten tot de zomerse BNB voor Liefde podcast. Of tot het kabinet weer gevallen is.
Ja.
Gewoon hup, nu lid worden. Abonnee worden bedoel ik. Dan krijg je elke week gratis naast de... nee, dat krijg je niet gratis. Dan krijg je als abonnee extra de Bellen met Bassie podcast. Ergens het eind van de week. Maar ook bij events tussendoor. Je krijgt op zondag de Bassie en Jan Synagoge podcast. Je krijgt niet meer de Hanslers. Nou, dat is ook een cadeautje. Je krijgt de BNB voor Liefde podcast. Je krijgt de Winter voor Liefde podcast. En waarschijnlijk de Married at First Sight podcast die we later dit jaar gaan maken.
Ja.
En verder hebben we, we hebben een Bassie een Jan Boekenclub waarin Bas boeken bespreekt. Is al 1 keer gebeurd. 2 keer. Ja. Was een groot succes.
Ja.
We hebben rubrieken als de Bassie en Jan Service Salon.
Ja.
We hebben de formatie, Watch, en dan komen we ook wat vaker. Nou, als er weer verkiezingen komen, doen we soms dagelijkse podcasts vanwege de verkiezingen. Kortom, wij hebben als doel om 5000 abonnees te hebben binnen een paar jaar. En dan stoppen Basje en ik met al onze andere activiteiten. Basje met zijn filmpjes en ik met mijn stukjes. Ja. En dan gaan we ons fulltime focussen op de Naar de Jongens podcast.
7 dagen per week podcast. Een permanent radiostation.
En dat betekent dus niet dat je dan alles moet luisteren. Want wij snappen ook wel dat jullie een leven hebben. Nee, dat betekent dat je heel goed kan selecteren dit wel en dit niet.
En daarom maken we dus allemaal van die aparte podcasts. Over de Hanslers, over Winter voor Liefde. De synagoge. Het zijn allemaal verschillende podcasts waar je je eigen luistermenu uit zou kunnen samenstellen, lieve luisteraars.
Zo is dat. Vanavond om 9:58. Dan zegt RTL, dit was Winter voor Liefde. Aflevering 5. En dan zeggen Basje en Jan, dit is onze podcast waarin wij de nababbel houden van Winter voor Liefde, ja, aflevering 5. En dat doen we dus elke avond dat Winter voor Liefde wordt uitgezonden. Maar u mag ook gewoon wachten tot de eerstvolgende bellen met Basje of de Basje en Jan synagoge. En tegen Bas Paternotte zeg ik, Bas, de mazzel.
Doei doei.